is Ervaring Geen Bezwaar. Een podcast waarin ik, Elmine, de vakvrouw wil leren kennen. Mijn gast van vandaag is Amarens. En ik ben blij dat ze met mij in gesprek wilde, om meerdere redenen. Zo delen we hetzelfde vak, namelijk communicatie. Maar we vullen dat vak allebei heel anders in. Bovendien heeft Amarens al een fascinerende carrière achter de rug, ook al is ze nog maar begin 50. Zo had ze 18 jaar lang een onderneming, maar ze is nu een ondernemer zonder personeel. En ze was ook heel nauw betrokken bij Alpe d'Huez in zijn hoogtijdagen. Ik ben vooral nieuwsgierig waarom ze is gestopt met haar onderneming. En ik weet ook dat ze een burn-out heeft gehad. Daar spreekt Amarens openhartig met me over. Maar eerst wil ik terug naar het begin. Weet ze eigenlijk nog waarom ze voor de studie communicatie heeft gekozen?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik heb een beetje een rare achtergrond. Ik heb een beta-achtergrond. Dus ik heb VWO beta gedaan. De bedoeling was dat ik diergeneeskunde ging studeren. Tot mijn 16e was ik ook heilig overtuigd dat ik dat zou gaan doen. En toen ontdekte ik dat van de mensen die diergeneeskunde gingen studeren, maar zo'n 23% was het toen, daadwerkelijk dierenarts werd. Dus zoals we het in ons hoofd hebben, zo'n praktijk voor honden, poezen, konijnen. En de overige deel komt of in de veekeuring terecht, of wordt veearts. En dat stuk, toen dacht ik, ja, ik ga toch niet zo'n ongelooflijke, dure, lange, zware, moeilijke opleiding doen om dan uiteindelijk terecht te komen in de veekeuring. En toen heb ik een beroepeninteressetest gedaan. En daar kwam alles wat met medisch te maken had, kwam echt dik onder. Dat kon eigenlijk niet in de tabel. En alles wat met commercieel te maken had, dat was zo hoog dat het ook niet in de tabel kon. Toen ben ik me dus verder gaan oriënteren op wat houdt dat dan eigenlijk in? Welke opleidingen zijn er? En tijdens een vakantie kwam ik in aanraking met twee meiden die communicatie studeerden. Ik dacht, dat klinkt leuk. Dat was toen een vrij nieuwe studie. Dat was geloof ik het derde jaar dat het bestond aan de hogeschool. En ja, daar heb ik me opgegeven en ben door de selectie heen gegaan. Want ze hadden ongeveer zo'n 1600 aanmeldingen en dan mochten er 120 beginnen. Dus het was echt een selectiestudie. En daar ben ik doorheen gerold. En zo ben ik communicatie gaan studeren. Dus aan de ene kant een heel wel overwogen keuze. En aan de andere kant ook een soort van ingerold en spontaan besloten. Zonder dat ik nou echt helemaal wist, dat is wat ik wil.
Je hebt VWO gedaan. Heb je erover nagedacht, het verschil tussen HBO-studie kiezen of een WO-studie kiezen?
Absoluut. Voor mij was de reden toen, we hebben het dus over halverwege de 80er jaren. Was er eigenlijk heel veel vraagtekens bij het wetenschappelijk onderwijs. Je zag dat er een tendens was dat er steeds meer vraag kwam naar de praktisch ingestelde hbo-studenten die meer ervaring binnen de praktijk hadden, dingen concreet aanpakten. Dus er zat wel een verschil toen in. Dus er ontstond eigenlijk een kentering in de vraag naar wo-studenten en een stijgende vraag naar hbo-studenten. Dat was voor mij de voornaamste reden eigenlijk om te kiezen voor een hbo-studie. Bovendien is het altijd dan nog mogelijk om daarna een wo-studie verkort achteraan te doen. Terwijl het omgekeerde zul je niet zo snel doen. Dus als je een wetenschappelijke opleiding hebt, ga je niet zo snel nog een hbo-opleiding om dat meer praktische stuk in de praktijk erbij te doen. Dus dat was voor mij de belangrijkste overweging. Ook omdat ik meer een doener dan een denker ben.
Ben je tevreden met de keuze die je uiteindelijk gemaakt hebt? Of had je toch nog steeds liever dierenarts geweest nu?
Soms zeg ik, had ik maar een vak geleerd. Marketing en communicatie voelt niet echt als een vak soms. Iedereen kan marketingadviseur, communicatieadviseur een bordje in de tuin zetten en dan ben je dat. Dierenarts is toch meer een beschermd beroep. Dus ja, gezien het belang van marketing en communicatie, wat daaraan toegedicht wordt de laatste jaren, heb ik er best wel een spijt van gehad. En niet dat het dan een dierenarts zou moeten zijn, maar heb ik wel eens gedacht van, goh, moet ik niet gewoon helemaal een switch maken. En aan de andere kant vind ik ook weer dat ik een heel leuk vak heb, waarin ik ook mensen help om dichter bij hun kern te komen, concreter met hun bedrijf om te gaan, concreter met hun purpose, DNA, missie, visie, alle mooie woorden die we daar tegenwoordig voor gebruiken om te gaan. En hoe breng je dat dan eigenlijk helemaal in een bedrijf, zodat dat op alle elementen klopt? Dat is een stuk ook wat ik het gave vind van mijn vak. En dat is niet zozeer de nieuwsbrieven schrijven en tekstjes voor de site en dat soort dingen die heel vaak tegenwoordig bij communicatieadviseurs neergelegd wordt.
Als we het dan nu toch over het vak van communicatie hebben, hè, dat is ook mijn vak. Dus ik herken heel erg van de vraag, had je maar een vak geleerd? Maar wat voor jou natuurlijk ook nog speelt, is dat jij opgeleid bent in een tijd pre-digitaal.
Klopt, ik ben opgeleid een periode die nog pre-digitaal was. Zeker, wij hadden nog de grote floppies.
Ja, precies.
En niet allemaal een eigen pc.
Nee.
Zelfs, dat deed je op... Ja, ik denk dat ik mijn scriptie... Nou, misschien dat ik toen net een eigen desktop had. Wij hebben wel basis dat we bepaalde... Automatisering was absoluut een vak. Waar je ook gewoon in af moest studeren.
Wat viel daaronder?
Ja, dat zit ik dus echt heel hard te bedenken. Daar zat echt nog DOS. Mm-hmm. En voor de rest zat het veel meer in de techniek van... je leerde de achtergrond van techniek van drukwerk en drukwerktechnieken en van fotografie. Fotografie was een vak waar we echt zelf nog moeten ontwikkelen in het doc. En wat gebeurt er met overbelichting en onderbelichting?
Ja, dat heb ik dan weer niet
in
gehad.
De rode, ja. Dus echt zo met de rode lamp aan. Ja. En het, dus dat was onderdeel van de opleiding. Dus er zat wel techniek in, maar niet de techniek van het internet. Want het internet bestond nog niet.
Nou, het bestond wel.
Ja, maar niet zoals het, niet zoals het later en...
Nee, dus de technieken die je toen gebruikte.
Klopt.
Voor drukwerk, voor fotografie, voor hoe je dat netjes krijgt in uiteindelijk je eindproduct.
Ja.
Je folders, je boeken, dat soort dingen.
In mijn eerste baan ging het nog, dan kreeg je de proef van een folder. En dat zat nog echt met plakband. Dus als je dat anders wilde... Dus als je zei, maar die foto die moet eigenlijk daar. Dan moest alles verplaatst worden. Zo was een proef. Dat is ondenkbaar. Dan klinkt echt, als ik daarover nadenk, dan denk ik echt, oké. Maar zo was het in mijn eerste baan. Dus zo kreeg je een proef. Zo kreeg je hoe het eruit moest gaan zien. En dan, als je dat omgooide, dat was echt een megaklus. Want dat had enorme consequenties voor alles.
Ja, dus moest je gewoon letterlijk stukjes gaan...
Letterlijk werden dingen verplakt. Ja, letterlijk werden dingen verplakt. Ja. Dus dat is echt wel anders. En dat is heel snel gegaan. Dat dingen online konden... Of online, maar in ieder geval dat je veranderingen digitaal kon doorvoeren. Dus dat je een stuk tekst kon oppakken en in één keer daar neer kon zetten op het scherm. Dat zichtbaar werd.
Ik vroeg me af, hoe heb jij je dat eigen moeten maken?
Ja, door te doen. Eigenlijk dat is de belangrijkste manier. Veel te lezen. Maar ook daar komt weer terug. Ik ben een doener, dus ik pak makkelijker op door een filmpje te kijken. En dan vervolgens zeggen, oké, dat probeer ik in de praktijk. Luisteren, leren, praten met mensen die er wel verstand van hebben. En daar dan de essentiële dingen van oppakken en onthouden. En op die manier eigenlijk gewoon in de praktijk leren. Dus het stukje wat ik binnen het HBO gaaf vond, ook daarvoor weer gebruikt in de praktijk leren. Door te doen, door mee te gaan werken, door te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat is eigenlijk ook wel nog steeds hoe ik ermee omga. En sommige dingen heel snel adopteren. Ik weet dat wij heel snel als bureau, ik had toen al een bureau, toen het allemaal opkwam, het internet, al vrij vlot door hadden dat het handig was om domeinnamen te claimen. Dus dat deden we ook met grote hoeveelheden. Daar heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds wel profijt van. En
vertel, hoe?
Waarom ik daar profijt van heb? Omdat ik die nog steeds kan verkopen. En dat, ja, weet je, daar heb je eens ooit een keer geclaimd, betaal je elk jaar een paar euro voor. En er zijn er soms bij die heel erg gewild zijn en waar goed voor betaald wordt. Dus daar heb je nog steeds profijt van. Maar dingen zoals e-mail en dergelijke, dat hebben wij. En ook zaken PDF maken, dat hadden wij heel snel geïmplementeerd. Omdat het heel veel geld scheelde. Ik weet dat toen ik begon met mijn bedrijf, gaven wij zo'n 50.000, tussen de 50.000 en de 60.000 gulden per jaar uit aan koeriers. Zo'n 30.000 euro. Ja. En dat kelderde enorm, want in één keer hoefden proeven niet meer per koerier even naar de klant toe. Maar die konden in een PDF ter goedkeuring. Dus daar waar het direct profijt opleverde, hebben we het heel snel eigen gemaakt en toegevoegd, zeg maar, aan diensten en ook in de adviezen naar klanten toe.
Je noemde zo net al even je eerste baan, waar je dus allemaal proeven nog mocht verplakken. Wat was jouw eerste baan eigenlijk?
Mijn eerste baan was een super gave baan, eigenlijk. Ik ben begonnen bij Fendix Food Group. Volgens mij bestaat het niet eens meer. Alles wat met eten te maken had, viel onder Fendix Food Group. Dus een onderdeel van de, waar V&D ook onder zat toen nog. En daar werd ik hoofdreclame, dagmarkten.
Hoofdreclame?
Hoofdreclame. Afdeling van 4 mensen.
Even kijken hoor. Je bent 21 of zo? Hoe oud was je toen je afstudeerde?
Toen ik afstudeerde was ik 22.
22?
Net.
En je wordt meteen hoofd?
Ja.
Hoe doe je dat?
Dat was de tactiek bij Fendix Food Group. Dus die zetten jonge mensen op een relatief hoge plekken. Dus verantwoordelijke plekken. En daarmee hadden ze goedkope krachten, jonge invloed, nieuwe gedachten, nieuwe et cetera, op best wel belangrijke plekken. Overigens, het is alweer anders als je hoofdcommunicatie EDA was geworden. Dagmarkten had toen zo'n 60 filialen. En dat is in mijn tijd gegroeid naar, geloof ik, 70 of zoiets.
Ja, maar toch.
Terwijl EDA had er 400 ja, okay. of zo. Hè? Even net een andere orde van grootte. Ja, klopt. En dan als ze potentie in je zag, kwam je in het management trainee programma. Dus daar zat ik een jaar later in. En werd dus inkoper vers en semi-vers ben ik daarna gaan doen. Helemaal buiten mijn scope van marketing en communicatie om. En de reden daarvoor was dat mijn baas op een gegeven ogenblik vroeg van, mijn eerste baas, Fred Evertsen, die vroeg van wat mijn ambitie was. Nou, waarop ik hem aankeek, ik zeg, jouw plek. En hij zei toen, nou, dat is goed. Hij zegt, wat heb je daarvoor nodig, denk je? Dat vond ik best wel een goede vraag, dus moest ik ook over nadenken. Ik zeg, nou ja, god, kennis van een aantal dingen en nou, ik moet misschien nog wat ouder worden. Nou, zegt hij, ongeveer klopt dat. Hij zegt, maar het belangrijke is als je op een plek als deze wil zitten, is dat je horizontaal promoveert. Dat is een term die ben ik nooit meer vergeten. Hij zegt, dus zorg dat je van alle elementen die van belang zijn, dat als jij commercieel directeur wil worden, dan moet je wat weten van inkoop, je moet wat weten van verkoop, je moet wat weten van marketing, je moet wat weten van et cetera. Zo, hè. Hij zegt, het is zelfs wel handig als je wat weet van finance. Hè. En het is ook zeker handig als je wat weet van HR. Dus zorg dat je al die posities een tijd lang bekleedt. Dus dat ging ik eigenlijk doen. Dus het was ook de bedoeling binnen het traineeprogramma om van de ene plek naar de andere. Dus ik ging van hoofdreclame naar inkoop vers en semi-vers. De volgende stap zou geweest worden regiomanager. En dat is degene die verantwoordelijk was voor de aansturing van de filialen in een bepaalde regio. Dus de gesprekspartner van de franchises of de filiaalhouders bij de eigen filialen. Alleen ben ik voor die tijd weggegaan.
Waarom?
Ik kreeg een aanbieding om account manager, national account manager te worden bij een toeleverancier bij Heinz. En dat heb ik gedaan. Dus dat was eigenlijk ook weer, ik ben ook inderdaad de jongste national account manager van Nederland geweest. Ja, heb ik zelfs ooit nog een van de oorkonden of zo voor gekregen. Dus dat was in 3 jaar nadat ik begonnen was.
Hoe lang heb je daar gezeten?
Heel kort. Bij Heinz heb ik heel kort gezeten. Een jaar. Dat is ook niet iets waar ik nou van zeg, god, dat denk ik met heel veel plezier aan terug. Ik ben daar ontslagen na een jaar en ik ben daar onterecht ontslagen. Dus dat is ook een rechtszaak gewonnen. Die heb ik ook gewonnen. Dus uiteindelijk, jaren later, kon ik er met plezier op terugkrijgen, omdat ik een jaar salaris meekreeg voor een jaar werken. Dus heel slecht uiteindelijk was het financieel niet. Maar dat is wel iets wat dat doet wat met je. Als je jong bent en je wordt ontslagen en je begrijpt werkelijk niet waarom, omdat je 3 weken daarvoor nog een uitmuntende beoordeling gehad hebt, dan zie je niet wat voor andere politieke dingen daar spelen, et cetera. Dat heb ik lang last van gehad.
Want ondanks dat jij je werk goed deed,
ja,
hebben ze je op stel en sprong ontslagen?
Op staande voet. Ja, staande ik kwam terug van vakantie, kon even meelopen. En met de hoofd personeelszaken en mijn baas, dus ik weet niet meer, was hij commercieel directeur? In ieder geval sales manager, sales directeur. En ik werd ontslagen. Dat is gewoon echt bizar. En echt zo dat je denkt, sorry, wacht even. Voordat ik op vakantie ging, 2 weken daarvoor, gelukkig had ik hem dus op papier, kreeg ik echt een uitmuntende beoordeling. Die ik dus gelukkig op papier had. En nu word ik ontslagen. Wat is er gebeurd tijdens mijn vakantie? Want daar kwam het dan eigenlijk op neer. Nou, er kwam ook geen goed antwoord op. Maar dat het voor alles en iedereen beter was. En dat ik, dat mijn mensen problemen hadden. En dat was ter oren gekomen. Nou ja, goed, en dan ben je jong. En ik ben in mijn auto gestapt en ik ben weggegaan. Deed natuurlijk alles verkeerd op dat moment. Overigens valt dat wel mee. En zat, ik denk binnen 2 uur daarna zat ik bij een van de beste advocaten van Nederland. Dus dat regelde mijn vader. Want ik was linea recta naar mijn vader gereden in de zaak. Ik ben ontslagen. Nou, dus die belde en die zei, nou, wat je normaal voor mij regelt, moet je nu even omgekeerd doen. En dat werd een rechtszaak en die won ik, want ze hadden helemaal niets. Het was gewoon achteraf, veel jaren later heb ik met de toenmalige directeur een gesprek gehad. Toen hij daar weg was en toen zei hij, jij bent gewoon de speelbal geworden. Je ging te hard, te snel. En binnen een bedrijf waar bijna wekelijks 1 of 2 mensen met pensioen gingen, was dat bedreigend.
Gewoon omdat je fris en fruitig rondstapte en
ja, klopt,
mensen hun positie bedreigden.
Ja, en hij had gehoopt dat door iemand zoals ik ook binnen te brengen, door een versnelling in die verjonging, in die transitie door te brengen. Dat heeft hij onderschat, wat de krachten vanuit een bedrijf waren. En nu, met de wijsheid die ik nu heb, zeg ik, ik denk dat mijn baas gewoon bang was voor zijn eigen plek. Maar dat zag je toen helemaal niet, want daar was ik helemaal niet op uit. En ik was gewoon leuk mijn werk aan het doen en ik was gewoon lekker aan het scoren. En gewoon zoals ik in het leven sta. En ja, dus ik zat ook op een heel andere manier sales te doen aan tafel. En ik kreeg ook alle moeilijke accounts. En in één keer kwam daar resultaat, wat al jaren is als super unie. Ik weet niet eens of dat nog bestaat, maar daar zaten alle moeilijke. Daar ging het om de centen achter de 10e centen. Ga daar maar dan eens praten over hoe je samen kunt kijken naar een win-win situatie, et cetera. Maar ja, opportunistisch als je dan bent, jongen en zo, ga je dat gesprek wel aan. En daar kwamen heel langzaam maar zeker resultaten uit. Maar ja, te vroeg, te snel, niet de bedoeling. Ja, ik weet het niet, zeg het maar.
Maar mentaal dus wel een deuk.
Zeker.
En overgehouden.
Ja, echt. Ja.
En toen, wat heb je daarna gedaan toen je ontslagen was?
Nou, toen heb ik best wel een tijd thuis gezeten. Daar kom je dan ook later achter dat het te maken heeft met boosheid. Dus wat ga je dan daarna doen? Je bent boos. Dan zit je nog in die rechtszaak, wat echt ook gewoon, ondanks dat mijn advocaat zei van joh, dat moet je allemaal niet lezen. En het gaat er alleen maar om wat zwart op wit op papier staat voor het ontslag. En dat ze nu met dingen komen, want er werden dus mensen die moesten verklaren dat ik hun tegengewerkt had in vergaderingen, wat dus gewoon echt niet zo was. Ik ben zelfs gebeld door een van mijn mensen op een gegeven moment, die zei van... Ja, ik mag eigenlijk niet met je praten. Hij zegt, maar ik vind het zo oneerlijk wat hier gebeurt. En ik wil dat je weet dat ik dit eigenlijk niet wil zeggen. Maar hij zegt, ik heb een gezin, ik heb kinderen. Ik kan mijn baan niet verliezen. Het is gewoon dat je echt denkt, dit kan niet waar wezen. Ik bedoel, waar gaat dit over? Maar het gebeurde wel. Dus uiteindelijk kost dat heel veel energie. Toch wel. Je gaat toch alles lezen, want het gaat over jou. En het is jouw zaak. En toen ik uiteindelijk dat allemaal weer een beetje begon te zakken, dan ga je weer sollicitatiegesprekken aan. En dan denk ik zeker dat dat best wel lang geduurd heeft. Dat dat ook te maken heeft met een stuk boosheid wat je meeneemt in die gesprekken. Ik heb echt wel gezeten in gesprekken dat, maar een jaar. Dat was toen nog echt. Tegenwoordig, weet je, iedereen hopt van het een naar het ander. Maar toen, dat je maar een jaar ergens gezegd, wat is daar misgegaan? Dan moet er iets mis zijn. En als je dan zegt dat je onterecht ontslagen bent, ja, dan gaan toch de wenkbrauwen omhoog. Is dat zo? Soms heb ik wel eens gewoon de neiging gehad om de uitspraak van de rechter gewoon op tafel te gooien. Zo van, wat denk je zelf? Denk je echt dat als er enig terecht iets was, dat je een jaar salaris meekrijgt voor een jaar werken? Dus, maar goed, dat helpt allemaal niet. En, dus dat moet gewoon zakken en dan moet je zelf denk ik een stukje rust in vinden. Dat heeft best wel even geduurd. Ik heb volgens mij 9 maanden heb ik uiteindelijk thuis gezeten. Toen ben ik buiten de branche om gaan kijken. En toen ben ik bij SRM terechtgekomen.
Ben jij ook wel iemand van een beetje bluffen als jij in gesprek bent om een sollicitatie te doen? Of...
Ik kan wel bluffen. Maar ik zal geen onwaarheden vertellen. Dus het moet wel iets zijn waarvan ik weet dat als het niet helemaal zou kloppen, dat ik het wel recht kan draaien eventueel. Het is wel grappig dat je dat vraagt. Ik heb gisteren had ik een lunchafspraak met een echte salespersoon. Een echt hart en nieren sales. Toen hebben we het hier toevallig ook over gehad. En ik kan een stukje bluff of opportunistisch of hoe je dat wil noemen, kan ik gebruiken om voor elkaar te krijgen wat ik wil. Maar ik moet het wel voelen dat ik het in de hand kan houden. Dus het moet wel... sommige mensen bluffen met absolute onwaarheden. En dat is iets wat ik niet kan. Dus het moet er altijd dichtbij zijn. Dus ik moet er wel ongeveer weten of hoe. Maar ik wil het dan wel eens soms wat mooier of wat beter. Of maken dan dat het misschien een werkelijkheid is.
Helpt jou dat?
Soms wel. Volgens mij helpt dat elk mens wel. Als je... gewoon zeker over kan komen, terwijl je misschien eigenlijk wel onzeker bent. Dat is ook een vorm van bluffen. Maar dan ga ik helemaal terug naar het begin. Ik ben ook een verbinder. En ik heb er geen moeite mee om hulp te vragen, iemand anders erbij te betrekken. Dus als ik bluf dat ik iets zou weten of zou kunnen, en ik kom er vervolgens achter dat het anders zit of dat dat niet helemaal klopt, dan ga ik heel snel in mijn netwerk kijken wie dat voor mij op kan lossen. En die ga ik erbij betrekken. Dus ofwel om daar heel snel van te leren, ofwel om te zorgen dat ik die op een manier binnenfiets en zeg, nou, ik had gezegd dat ik het kon regelen. Dat doe ik niet zelf, mocht je dat gedacht hebben. Maar ik heb daar wel voor degene die... En die stuur ik aan, je hebt daar geen last van. Of ik doe het op de achtergrond en dan ziet mijn klant dat helemaal niet eens. Dus volgens mij gaat het erom uiteindelijk of je het kan regelen. En omdat ik wel een redelijk rotsvast vertrouwen heb in wat ik kan regelen en wat ik voor elkaar kan krijgen, voelt het misschien niet echt als bluf. Maar ik kan me wel voorstellen dat andere mensen daar die vanaf een zijkantje zouden kijken. Zoals jij bijvoorbeeld zou denken, zo. Die bluft. Maar omdat ik weet dat ik het eigenlijk altijd waar maak, voelt het voor mij niet als bluffen.
Nee, dat begrijp ik heel goed.
Ik wou zeggen, maakt dat... Goed.
Ja. Nee, nou, een van mijn kwetsbare punten is dat ik geen netwerker ben. Dus ik kijk altijd met bewondering naar mensen die een groot netwerk hebben met allerlei verschillende type mensen, die type ervaringen en type achtergronden hebben. En ik denk dat jij ook zo iemand bent die een groot netwerk heeft.
Ik heb inderdaad een groot netwerk en ik ben ook trouw aan mijn netwerk. Ik ben ook altijd trouw aan mijn leveranciers geweest. Dus ik neem niet heel makkelijk afscheid van mensen. Als ik met iemand een traject aangegaan ben, dan ben ik daar ook trouw aan. Dus je moet het echt heel erg verbruien, wil ik zeggen van joh, klaar, het is afgelopen. En doordat je over en weer, denk ik, dat vertrouwen geeft en krijgt, zijn mensen ook sneller geneigd om iets voor jou te doen op het moment dat het... hoe zeggen ze tegenwoordig? Je krijgt kudo's, hè? Dus die kudo's, die zitten dan nog ergens. En daar maak ik gebruik van. Nee, ik maak er gebruik van. Dat heeft gelijk weer zo'n negatief iets. Maar dan hoop je wel dat op het moment dat je omgekeerd een keer iets nodig hebt, dat mensen dan ook voor jou door die brandende hoepel springen of over de brug komen. Of zeggen, oh gaaf, nu kan ik jou helpen en nu help ik jou.
Dat Amarens inderdaad een sterk netwerk heeft, blijkt straks wel. Dan vertelt ze hoe vrienden door die brandende hoepel springen voor haar op het moment dat ze even helemaal van de wereld is. Ik ben nu eerst benieuwd hoe ze nou ondernemer is geworden. Hoe neem je de stap van een baan in loondienst naar het ondernemerschap?
Ik ben echt gaan ondernemen vlak voor mijn 30ste ben ik mede begonnen met Ovis. Ik ben ingestapt eigenlijk in een marketingcommunicatiebureau. En dat had er met name mee te maken dat ik voor de tweede keer, dus ik ben één keer ontslagen. En toen maakte ik mee dat mijn contract niet verlengd werd. Omdat ik waarschijnlijk wel binnenkort zwanger zou worden.
Wat? Zo, oké.
Ja, dat is nooit zo natuurlijk gezegd. Want dan had ik daar, dan had je daar een zaak van kunnen maken. Maar later is dat wel via de grapevine eruit gekomen. Engels bedrijf zag dat helemaal niet zitten, dat ze 16 weken zwangerschapsverlof moesten gaan betalen. Dus werd mijn contract niet verlengd. En eerlijkheid gebiecht mij dat ik binnen een jaar daarna ook zwanger was.
Dat is dan wel weer een beetje jammer dat ze dan stiekem ook met je gelijk krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk wel...
En was toen al begonnen met mijn eigen bedrijf. Dus echt super handig. Ben je net begonnen en 4 maanden met je eigen bedrijf. En dan ontdek je dat je zwanger bent. Dat is echt top.
Heeft die ervaring, was dat ook een van de redenen dat je wel dat wilde doen?
Ja, dat was echt toen... Dus nadat ik dus mijn... Dus Heinz had ik als ontslag meegemaakt. Het niet verlengen van mijn contract ontstond. En toen was echt zo'n moment, ja, wat ga ik nu doen? En ik werkte met dat bureau vanuit mijn laatste baan. En ik wist dat zij iets op de plank hadden staan waar ze niets mee deden. En dat was de wijn of de fles met het zwevende etiket. De wijnfles met het zwevende etiket. En ze hadden een stoeltje uit 1 stuk karton. Ik kwam uit de markt van customer loyalty programma's. Dat had mijn baan daarvoor mee te maken gehad. Ik had daar al eerder binnen dagmarkten mee te maken gehad. Dus ik dacht, het zijn super gave producten. Het ene is echt super gaaf product als eindejaarsgeschenk. Dus je hebt een fles waar het etiket niet op zit, maar het etiket zit erin. Dat is een hartstikke gaaf. Zeker in witte wijn krijg je hele leuke effecten. Kun je van alles op maken. En het andere is, dat stoeltje daar zit iets waar je met een spa-programma zou kunnen doen. En Bruna was een klant van mij. Dus ik heb de jongens gevraagd. Toen zei ik, goh, mag ik daarmee de boer op gaan en kijken of daar leven in zit? Maar die was iets van, ja, doe vooral wat je niet laten kan. En eigenlijk mijn eerste gesprek waar ik met dat stoeltje heen ga, was Bruna. Dat was een relatie voor mij. En die zeiden, ja, dat is gaaf, daar willen we eigenlijk wel een spaarprogramma mee. Kunnen jullie dat helemaal regelen? Natuurlijk kunnen wij dat. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dat was inderdaad bluf. Want ik had echt niet de hele techniek die erachter zat bij mijn laatste baan. Waarin die spaarprogramma's dan helemaal bijgehouden werden. Er zat een techniek van hier tot Jeruzalem achter. Toen dacht ik, nou weet je, ik kan echt wel kaartjes bedenken, die kraskaartjes, waarop als je met een, hè, ik heb kansberekening gehad, dus ik moet dat echt wel kunnen uitrekenen, dat als je zoveel stoeltjes maximaal wil uitgeven in de serie van 4, wat dat dan betekent. Dus zo gezegd, zo gedaan, nog laten controleren door een oude wiskundige leraar, die ik nog altijd contact mee had. Bleek nog goed daar gedaan te hebben ook. En zo zijn wij eigenlijk het spaarprogramma gaan maken. Met een drukker gaan praten van oké, hoe doen we dat? Dat ik echt 100% de garantie heb dat deze verhouding van die kaartjes erin zit. Want anders heb ik een serieus probleem. Maar ja, op het moment dat die lak eroverheen zit, die kraslak, zie je het nooit meer. Zo gezegd, zo gedaan. Dan kregen we nog wat uitdagingen met de grootte van de pers. Want toen bleek eigenlijk dat die stoeltjes toch niet uit één stuk karton konden. Maar uiteindelijk is dat ook allemaal weer goed gekomen. Dat ze ook vragen en doorvragen. Dus dan hadden we 4 Bruna stoeltjes in 4 kleuren. En dat werd een spaaractie. Super succesvolle spaaractie trouwens. En door die spaaractie zei Bruna, goh, we zijn eigenlijk heel blij. We zijn eigenlijk helemaal niet blij met ons huidige bureau. En 1, het is een succesvolle actie. 2, alle communicatie eromheen is allemaal vlekkeloos gelopen. Dus willen jullie niet ons bureau worden? Dus van een business-to-business communicatieontwerpbureau werden wij gevraagd in 1 keer om het bureau van 1 van de grotere retailers van Nederland te worden. Ja, dat willen wij wel.
Geen idee natuurlijk.
Waarop die mannen zeiden, ja, hey, Schuurmans, wij hebben absoluut geen verstand van business-to-consumer. Wil jij niet bij ons komen werken? Ik zeg, nou, ik wil wel bij jullie komen werken, maar op basis van gelijkwaardigheid. Dus dan wil ik medepartner worden. En zo is het eigenlijk gegaan.
Ja. Omdat jij dus al in gedachten had van, ja, ze moeten me niet dan nog weer een keer aan de kant kunnen zetten.
Nee, want toen dacht ik, wacht even, dit is even niet de bedoeling. Dat gingen we niet meer doen. En zo ben ik partner geworden. Dus zo hebben we eigenlijk van die tweemans VOF is er een BV van gemaakt. Zijn mensen gaan aannemen, want in 1 keer hadden we een account wat, ik geloof, in 1 keer onze omzet verdubbelde. En
daar bracht dus ook nogal wat mee voor die
tuurlijk,
mannen.
Tuurlijk, voor die mannen was het super interessant, want in 1 keer die zagen een nieuwe markt. Iemand die echt, zeg maar, vanuit een markt neer kan zetten. Dus hoe kan je producten gebruiken? Overigens hebben we daar later heel weinig mee gedaan. Fles met de zweefde etiket hebben we wel nog heel veel mee gedaan. Dus daar ben ik echt wel serieus de boer ook mee op gegaan. Maar ja, die stoeltjes waren door een grote retailer gedaan. Dan is het al niet meer zo snel interessant voor een... Het is niet bestek of glazen of nou ja, wat hebben we tegenwoordig allemaal? Ja. Wat niet zoveel uitmaakt of het een of het ander doet. Maar de fles met zweefde etiketten hebben we hebben ook nog wel eens. Ook bluf, kunnen jullie 1000 flessen aan? Ja hoor, wij kunnen best 1000 flessen aan. Dat we echt tot. Met het hele personeel, ik moet echt nageven. Etiketten aan het afweken geweest zijn. Kurk eraf, etiketten in, gedesinfecteerd. Dus dat we echt zo'n lopende band. En later ontdekten we dat we dat ook gewoon bij de producent zelf hadden kunnen doen. Of dat we flessen ook konden laten komen zonder etiket. Nou ja, weet je, allemaal, dus allemaal dat soort dingen. Dus het is ook wel de gein van het doe het zelf dan en het voor elkaar krijgen. En ja.
En jij hebt je dus ingekocht?
Ja.
Was dat veel geld?
Ja, dat was toen echt wel heel veel geld.
Hoe had je dat bij elkaar gekregen? Want je was nog geen 30, zei je.
Klopt. Omdat ik een enorme spaarder ben. Een jaarsalaris mee had gekregen bij een baan van een paar jaar daarvoor. En nooit iets mee gedaan had behalve het op de bank zetten. Toen zetten we nog geld op de bank. Want dat leverde nog wat op. Tegenwoordig niet meer. Maar toen kreeg je daar nog 6, 7% rente over. Misschien wel 8. Ik zei, ik zou het niet meer precies weten, maar echt wel serieus rente. Dus ik heb mij voor 100.000 gulden ingekocht.
Wauw.
En dat rekende ik cash af.
Hoe voelt dat dan op een gegeven moment dat je verantwoordelijk bent voor personeel?
Verantwoordelijk voor personeel? Nou, ik denk dat ik echt kan zeggen, ik wens u veel personeel, dat ik dat begrijp. Voor mij is de positieve kant is dat je met mensen ergens aan bezig bent. De negatieve kant vind ik, en dan begrijp je ook waarom mensen misschien personeel zijn en waarom mensen ondernemer zijn. Ik moet daar ook altijd om lachen als ik in personeelsadvertenties zie staan dat je een ondernemende geest moet hebben. Want over het algemeen, als je een ondernemende geest hebt, dan word je niet een medewerker in dienst. Want je vindt het juist fijn. Je wil wel zelfstandigheid. Dus ik denk dat dat heel vaak verkeerd omschreven wordt. Dus je wil wel een bepaalde mate van zelfstandigheid. Maar dat is niet per se ondernemend zijn. Dus het vraagt aandacht. Het vraagt dingen die je als ondernemers met elkaar of eigenaren van een bedrijf vanzelfsprekend vindt, die in één keer niet meer vanzelfsprekend zijn. Je moet dingen gaan vastleggen. Je moet gaan nadenken over pensioenregelingen. Je krijgt met allerhande dingen te doen. Zeker als je klein bent. En dan krijg je ook het ding wat mee gaat spelen. Te groot voor het servet, te klein voor het laken. Dus dan ben je zelf niet meer bezig met de dingen die je eigenlijk heel leuk vindt. En waarom je ondernemer bent geweest. Want je bent bezig met personeelsmanagement. Zo tot een mannetje of 11, 12. Ja, kan je niet echt part-time nog een HR-manager in dienst nemen of wat dan ook. Dus daar verdien je gewoon niet genoeg voor. De kosten zijn te hoog. Dus dat moet je het zelf doen. En je gaat in één keer ontdekken wat het is om mensen aan te sturen. En te managen en dergelijke. Dus het positieve vind ik dat er op meerdere plekken dingen gebeuren. Dus dat het niet meer allemaal van jou afhangt, maar dat er dus ook mensen mee aan de gang gaan met datzelfde idee vanuit hun expertise. En aan de andere kant merk ik dat, zeker in een groeiend bedrijf, het heel veel voor jou vraagt als directeur zijnde om die boel aan te sturen en mensen blij te houden. En ook een beetje zelf nadenkend maken, dus dat ze niet bij je aan het bureau staan van ik wil graag een mousepad met een support voor mijn pols. Maar dat je zegt, joh, weet je waar je het moet bestellen? Ja, waarom heb je hem dan nog niet besteld? Want dat is als je klein bent. Kijk, als je binnen grote bedrijven ga je inderdaad, heb je afdelingen en dan moeten mensen op goedkeuren. Dus hoe regel je dat? Dus dat mensen bepaalde vrijheid voelen, maar ook weer niet te veel vrijheid. Dat heb ik wel een uitdaging gevonden.
Nou zou je denken dat je je handen wel vol hebt aan het runnen van een bedrijf. Maar Amarens pakt er ook nog eens even een vrijwilligersbaan bij. Amarens is 6 jaar betrokken geweest bij ALP2-6. Het evenement waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar kanker door 6 keer de ALP2-S op te fietsen. Ze was onderdeel van het communicatieteam en daar heeft ze, geheel volgens anti-strijkstokbeleid, geen cent mee verdiend. Ook al was het de laatste jaren bijna een fulltime job.
Hoe kwam jij terecht bij die organisatie?
Hoe ik terechtgekomen ben bij ALP2-6? Ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik was op een netwerkdiner, daar had ik dat barterde ik met mijn bedrijf. Van Managersnetwerk Nederland. En daar werd de manager van het jaar gekozen. Dus ik had een tafel en ik zette nooit zelf mensen aan mijn tafel. Ik nodigde wel sommige mensen uit, maar ik zei altijd, mijn tafel mag je aanzetten wie je wil. Ik zei me weer een beetje terug van, ik hoef niet één soort mensen. En een van die mensen die aan mijn tafel zat was Peter Kapitein. Peter Kapitein was de ambassadeur van ALP2-6 en hij bleek ook het goede. Ik had me niet zo heel goed voorbereid voor die avond, gebied de eerlijkheid mij te zeggen. Want hij was ook het goede doel van de avond, ALP2-6. En hij zat dus bij mij aan tafel Dus wij kwamen aan de praat en hij legde een fotje neer. En dat was een visitekaartje. En hij ging zijn verhaal vertellen. Toen wist ik dus nog niks van Alpe d'Huez. Het bestond ook eigenlijk nog niet. En de naam, dat was wat ze ongeveer hadden. Dit was in januari 2007. En toen kwam hij weer terug aan tafel. En toen was ik zo geraakt en bevlogen. En dat ik dacht, ja, dit vind ik zo gaaf. Hier wil ik iets aan doen. En ondertussen werden er teams in de zaal van zakenvrienden van mij werden er gevormd. Die waren allemaal al vol. Dus toen daar heb ik tegen Peter van wat je ook maar nodig hebt op het gebied van communicatie. Dit is mijn visitekaartje, dan bel je mij en ik regel het voor je. Zo is het eigenlijk begonnen. Dus schoorvoetend belde die een paar weken, maanden later of wij misschien een poster wilden maken. En zo is het begonnen. Ja. En meegedaan tot 6 jaar lang. Keurig netjes. Dus alles is een 6 bij Alpe d'Huez. Dus ik heb het 6 jaar lang, ruim 6 jaar lang gedaan. En voordat het wat slechter ook in het nieuws was, was ik er al uit. Was ik al ruim een jaar uit.
En wat maakt dan dat je zegt... Ja, gaaf. Wat raakte jou dan in het verhaal van Alpe d'Huez?
Ik was 3 jaar daarvoor, bijna precies op de dag af, 3 jaar daarvoor mijn vader overleden, verloren aan kanker. Heel onverwachts, heel snel proces geweest. Van een, dachten wij, gezonde man naar dood was 20 dagen. Dus ja, je hebt iets met die ziekte dan al, om het zo maar te zeggen, in heel negatieve zin. Overigens meer mensen al was ik aan verloren. Een goede vriend. En toen al begonnen ze met het hele idee van het anti-strijkstokbeleid. Dus gewoon niks of niemand gaat hier geld aan verdienen. We gaan dit groot maken, we gaan er iets van maken. Hoe goed weten we niet, maar heel groot. En we hebben gewoon om van die ziekte, dus niet meer doodgaan aan kanker, maar leven met kanker. Dus dat gewoon, dus ook niet ergens tegen zijn, maar eigenlijk ergens naartoe willen werken. Dat klonk gewoon als een superieel doel. En gewoon de manier waarop hij het verhaal vertelde, hij had zelf kanker. Ja, dat maakte gewoon dat ik zoiets had van, ja, hier wil ik aan bijdragen.
En dat werd van een poster maken naar een fulltime job?
Dat werd van een poster maken naar een fulltime job, ja. Ruim een fulltime job, ja. Zeker de laatste jaren, het hele jaar door bijna ook. In het begin was het nog, na het evenement toe zag je de hoeveelheid werk toenemen. En vroeg het meer van je, maar in de maanden... juli, augustus, september, oktober viel het allemaal wel mee. En de laatste jaren was het eigenlijk gewoon een fulltime job. Ja, met alles wat er aan sponsoren omheen en geregeld. En radiocontracten en tv.
Dat werd natuurlijk
afspraken
ook
en
van jaar op jaar werd het ook steeds uitgebreider.
Groter,
en steeds professioneler.
Ja, we verdubbelden elk jaar. Ja. Ja, dus in 2007 haalden we bijna 8 ton op. En in... 2008 haalden we 1,4 miljoen op. Tot en met het jaar dat ik ermee stopte, was het kleine 30 miljoen.
Waanzinnig, hè?
Ja, echt ongelooflijk. Ja.
Voel je dan
met
ook...
100% vrijwilligers. Hè?
Ja. Voel je dan ook ontzettend trots als je dan...
Ja, en ik kan nog steeds voel ik me trots, hoor. Ik bedoel... Ik vind nog steeds gaaf als ik over Alpe d'Huez hoor en mensen vertellen over dat ze op die berg geweest zijn en wat ze daar hebben meegemaakt. Dat ik denk, wow, de basis zoals het ooit bedacht is en zoals het ooit de bedoeling is, dat is er nog steeds. Of je nu iemand spreekt die afgelopen jaar Alpe d'Huez gedaan heeft of iemand die dat in 2007, 2008, 2009 gedaan heeft... Dat is hetzelfde. Die ervaring is hetzelfde. En dat vind ik echt heel gaaf.
Amarens deed alles tegelijkertijd. een bedrijf runnen, Alpe d'Huez groot maken, een kind opvoeden. Gooi daar dan nog wat perikelen in het privésfeer bij, zoals het overlijden van je vader, een scheiding. En dan blijkt het toch allemaal veel te veel. Amarens kreeg een burn-out. Een hele zware burn-out.
Waardoor kreeg je die burn-out?
Nou, een burn-out krijg je nooit, heb ik dan begrepen, door één ding. Bij mij is het een combinatie van factoren geweest in ieder geval. Onverwerkte rouw. 10 jaar voordat ik stopte met mijn bedrijf, verloor ik mijn vader. Ging ik scheiden. En besloot mijn laatste zakelijke partner te stoppen met het bedrijf en te gaan emigreren. Dus ik verloor zeg maar de 3 pijlers in mijn leven. En wat heb ik gedaan is heel hard, misschien nog iets harder op alle fronten doorgaan. Dus voelde me als oudste binnen een gezin verantwoordelijk om van alles en nog wat te regelen. Ik was degene die met name wilde scheiden. Dus ik vond ook dat ik alles daarin moest regelen. En ik wilde graag het bedrijf houden. Dus voelde het ook als mijn verantwoording om daarin alles te regelen. Dus ik ging eigenlijk overal nog een stapje harder erbovenop. Dus ik heb nooit echt gerouwd om het verlies van mijn huwelijk, het verlies van mijn vader, het verlies van mijn partner, mijn zakelijke partner. Echt. Dat stuk onverwerkte rouw in combinatie met een opnieuw een relatie die op een ontzettende vervelende manier op de klippen liep. En dat we net weer 2 jaar in een nieuwe recessie zaten. Die combinatie van dingen maakte dat het op was.
Maar je had die onderneming nog?
Ik had Ovis, ja.
En in je eentje dus, op dat moment?
Nou ja, met mensen in dienst.
Ja, ja. Maar geen partners meer?
Geen zakelijk partner meer. Nee, dus daar is toen een intramanager ingezet. Ja, gedurende mijn ziekte, afwezigheid.
Dat lijkt me ook pittig om het dan even aan iemand anders over te moeten geven.
Ik heb echt een hele zware burn-out gehad. Dus ik was echt wel heel ver van de wereld. Dan interesseert je dat bijzonder weinig meer. En eigenlijk hebben goede vrienden van mij dat allemaal geregeld.
Wat is dat, ver van de wereld zijn?
Ja, het is eigenlijk dat je niet meer uitmaakt of je nou 's morgens wel of niet wakker wordt. Omdat het eigenlijk makkelijker is als je niet wakker zou worden. En ik was zo uit normale patronen, slaappatronen, eetpatronen en dat soort dingen, dat ik dicht bij opname ook geweest ben. Dus dat is ver van de wereld zijn. Dus dat is echt extreem opgebrand.
Ja.
Ik sliep nog kleine 3 uur per nacht, vlak voordat ik in elkaar klapte.
Dat is ver van de wereld zijn.
Ja. En dat deed ik al heel lang.
Jaren?
Ja, nou zeker 1 jaar. Ja. En nergens meer, niet meer in staat zijn om rust in dingen te vinden. Dus alles, eigenlijk alles was prestatie tot en met het sporten aan toe.
Wat maakte dat je dan uiteindelijk besefte dat je moest stoppen? Dat je gewoon je bed niet meer uit kon? Of dat je...
Nee, ik ben gewoon geflipt. Ik heb een soort... Ik heb een soort van psychose gehad 's nachts. Echt gewoon kortsluiting in mijn hoofd.
En wat gebeurde er in die psychose dan?
Nou, daar weet ik niet zoveel meer van. Maar ik heb in dat moment in ieder geval wel dat ik badend van het zweten in totale paniek wakker werd. Heb ik klaarblijkelijk de tegenwoordigheid van geest gehad om een vriendin te bellen. En die is ook daadwerkelijk gekomen.
Maar je weet het zelf niet meer?
Nee, ik weet zelf niet echt precies wat haar... Nee.
En toen werd het leven even overgenomen door...
En toen werd het leven even overgenomen door een stel hele goede vrienden. Ja. Hoe die dat precies gedaan hebben naast hun eigen bedrijven, dikke banen, et cetera, weet ik ook niet. Maar ze hebben het wel gedaan. En dat was ook een vereiste van de huisarts. Dat er 24 uur zorg was. Dus
die sliepen bij jou in huis?
Ja. De eerste weken wel. Ja.
Zorgde waarschijnlijk voor het eten?
Zorgde voor het eten, voor de boodschappen, voor het bedrijf, voor alles. Ja.
Wauw. Hoe lang heeft dat al met al geduurd voordat je weer... Nou, dat je voor het zelf weer kon koken.
Nou, zelfstandigheid, dat gaat na een aantal weken. Omdat je uiteindelijk zit er natuurlijk... Hetgeen wat je ziek gemaakt heeft, gaat je ook weer beter maken. Dat je toch een doorzetter bent. Weer langzamerhand ritme in je leven krijgt. En weer een beetje energie krijgt. Een stuk coaching, dingen die je helpen om weer zaken te zien. En dan ga je weer van alles en nog wat oppakken. Dus ja, dat is na een aantal weken geweest. Vier, vijf weken, denk ik. Het hele proces. Soms zeg ik wel eens, daar zit ik in zekere zin nog steeds in. Ik denk ook dat dat nooit meer helemaal weggaat.
Want hoe lang geleden is het nu?
Het is 10 jaar geleden.
Ja, moet je nagaan.
Dat is wel grappig. Iemand zei ooit tegen mij van, hoe gaat het? Na een jaar of na 2 jaar, dat weet ik allemaal niet meer precies. Toen dacht ik, ja, het gaat wel. Ik begon te lachen. Bleek zelf iemand die een hele zware burn-out gehad had. Zegt ze, ja, jij kan pas waarschijnlijk zeggen dat het goed gaat als je weer de oude bent. Ik zeg, ja, ik wil wel gewoon. De bedoeling is wel weer dat ik de oude word. Nou, toen begon ze dus inderdaad te lachen. Toen zei ze van, maar dat ga je nooit meer worden. Het was net dat iemand me een klap midden in mijn gezicht gaf. Ik zeg, sorry? Nee, zegt ze, want die oude jij was ongezond voor zichzelf. Dus jouw lijf gaat je daartegen in bescherming nemen.
En dat werd waarheid?
Ik denk dat dat waarheid is, ja. Ik heb af en toe wel nu dat ik denk, hoe deed ik dat vroeger allemaal? Een bedrijf runnen, een kind opvoeden. Daarnaast had ik meer dan een fulltime functie in een vrijwilligersorganisatie waar ik in zat. Dus ik had eigenlijk 2 fulltime banen. Ja, dan denk ik. En daarna sportte ik nog 10 uur in de week. Deed ik nog een zwaar trainingsschema. En had een super busy sociaal leven. Dus ja, dan denk ik, waarom lukt dat niet meer? Dat lukt echt niet meer.
Nou, dus jij was het type mens waar ik dan altijd naar keek van... Ja, maar hoe doe je dat? Nou, uiteindelijk dus niet.
Nee, uiteindelijk dus niet.
Dat kost dus wat.
De meeste mensen uiteindelijk. Ik ken niet zoveel mensen die dat inderdaad echt altijd blijven volhouden. Ja.
En dan is er het moment dat Amarens besluit haar bedrijf te stoppen.
Klopt. Na 18 jaar was het op, leeg, over. De belangrijkste reden is dat ik er niet meer voldoende voldoening uithaalde. En de andere reden is dat het mij niet gelukt is om als communicatieontwerpbureau meer naar een strategisch bureau te gaan. Dus wij deden absoluut wel veel strategieën, of ik deed met name een stuk strategie. Alleen uiteindelijk ging het wel over het maken van de middelen die daar eventueel uit voortrolden. En dat stukje had ik steeds meer last van. Ook dat ik niet middelenvrij kon adviseren. Want je hebt mensen op de payroll staan die betaald worden op het feit dat je dingen maakt. Ik vond het ook een stuk worden waarin de do-it-zelf-maatschappij enorm begon toe te nemen. Ja, weet je, waarom moet het designen van een logo x-duizend euro kosten? Weet je, voor $5, Fiverr kreeg je toen. Of weet ik hoe ze allemaal heten. Kan ik het gewoon online bestellen? Dus het werd ook een markt waar het belang daarvan steeds minder werd, gedeeltelijk. Dus ik had er gewoon geen plezier meer in. En ik merkte gewoon dat ik niet meer energie uit mijn bedrijf kon halen. En energie bewaken werd sinds dat ik een burn-out had, dat is een heel belangrijk ding. Dus waar geef ik energie aan? Wat krijg ik daarvoor energie van? En is dat goed in balans?
En dan?
En dan? En dan? En dan? En dan? Dan hoop je dat, dat je het licht ziet. En dat je dus weet wat je wel echt wil doen. En dan ga je de tijd voor nemen. En ik kon die tijd ook nemen. Dan hoop je dat er dingen op je pad komen. Waarvan je zegt, jee, dit vind ik helemaal gaaf. En nou, dat is gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet gebeurd. Dus ik merk dat ik duidelijker keuze maakte in opdrachten. Dus op een gegeven ogenblik ben ik meer als ZZP'er mezelf gaan verhuren of opdrachten aangenomen. Altijd wel met een haakje naar marketing, marketingcommunicatie. Maar wel met een groter vraagstuk er eigenlijk boven. Wat de betreffende ondernemer nog niet per se op dat moment hoeft te zien. Dus dat zijn meer de opdrachten die ik aanneem. Dus daar heb ik echt meer keuze in. En daarnaast blijf ik actief kijken naar mogelijkheden om toch nog weer eens een bedrijf misschien van de grond af aan op te zetten met andere mensen hopelijk.
Je startpunt in het vak is communicatie. Wat is nu eigenlijk nog je vak?
Wat is nu nog mijn vak? Ja. Verbinder en oplossingen aanbieden. En ook als dat betekent dat ik het dus zelf niet kan, omdat het niet binnen mijn kennisgebied zit, daar iemand anders aan koppelen om te zorgen dat passend bij zo'n bedrijf, onderneming dan, om te zorgen dat het dan toch voor elkaar komt. En dat is geen vak. Het is denk ik meer een gave.
En als je dan de nieuwe definitie van je vak neemt, wat vind je er dan super gaaf aan?
Dat het belang van een boodschap steeds eigener moet worden. Dat die echt van binnenuit moet komen. Dat steeds sneller bedrijven, organisaties afgerekend worden op het feit als iets niet echt intrinsiek verankerd is. Dus, wat vind ik echt gaaf aan, is dat de waarde van de intrinsieke boodschap steeds belangrijker wordt.
En waar heb je nog steeds een gruwelijke hekel aan?
Dat een bedrijf denkt dat alle problemen opgelost zijn met een nieuwe website. En denken dat een verandering van het logo, een nieuwe website, een nieuw foldertje al hun problemen oplost en ervoor zorgt dat ze succesvol zullen zijn in hun markt of in een nieuwe markt.
Was het maar zo simpel, hè?
Was het maar zo simpel, dan zouden er veel meer bedrijven succesvol zijn en slagen, et cetera. Ja, maar zo simpel is het dus niet. En dat zou dus een vak moeten maken, een strategisch vak. In plaats van bezig zijn met de volgende post op welk sociaal medium dan ook.
Welke droom heb je nog?
De droom die ik nog heb is toch weer een bedrijf. Samen met anderen. Waarin we een product hebben wat deze wereld een stukje mooier maakt. Ik had heel graag de bedenker geweest van Tony Chocoloni. Of van een mooi product als zeepje. Ja, dat is mijn droom.
Nou, daar heb je nog een jaar of, wat is het, 40 voor?
Zeker, zeker. Ja, gemiddelde leeftijd gaat hard omhoog. Dus ik mag nog een tijdje, ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar de allereerste aflevering van Ervaring Geen Bezwaar. Als je nu meteen op abonneer in je podcast-app klikt, dan zie je vanzelf wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je meer weten? Kijk op ervaringgeenbezwaar.nl. Deze podcast is volledig door mijzelf geproduceerd en de muziek die ik gebruik is gemaakt door Stefan Kartenberg onder Creative Commons licentie naamsvermelding. Deze is te beluisteren en downloaden op dig.ccmixter.org.